Mensen, ik heb jullie advies nodig. Mijn zoon, amper 2,5, zegt nu al steeds piuw-piuw.
Je moet het stimuleren, Joe. Dit gaat een hele grote e-sporter worden.
Oh, wil ik dat wel?
Nou ja, zeker.
In shooters?
Dat hij daar zijn geld mee gaat verdienen later.
Ja, is dat een solide beroepskeuze?
Vind ik wel.
Oké.
Okay. Is dat geen PG-16 of zo?
Oei.
Counter-Strike, Joe.
Een paar jaar wachten nog.
Daarover gaan we het allemaal hebben in deze All in the Game, in de podcast over videogames voor iedereen. Alle soorten games voor alle soorten mensen die ze willen spelen. Dus deel hem met je vrienden en abonneer je om op de hoogte te blijven. Ditmaal in de studio.
Feline Hermans.
Daniel Mol.
En Joe van Buurik. En straks praten we hier met twee van de beste Counter-Strike spelers ter wereld. Spoiler alert, twee vrouwelijke atleten die kampioen geworden zijn onlangs van de wereld. Met hun team en hoe ze dat ervaren, dat hoor je zo meteen. Maar eerst...
Wat speelt er?
Daniel, jij speelt een spelletje op je smartphone. Dat zou ik niet heel gauw zeggen. Ja, dat... Iemand die zo hardcore PC Master Race is als jij.
Ja, dat is een beetje het vloek in de kerk of zo. Maar ik heb een leuk...
Het komt door de franchise die erachter
zit. Ik heb een leuk smartphone spelletje gespeeld. Dat heet Warcraft Rumble.
Mooi.
En dat is een nieuwe mobile game van Activision Blizzard. Tegenwoordig onderdeel van Microsoft.
Ja, het is net officieel opgenomen.
Ja, dus. Ja, nee.
Maar met wat voor mobiele game hebben we dan te maken? Want dit komt pas begin november officieel beschikbaar in Europa.
Ze gaan het uitbrengen op BlizzCon. Dat is het jaarlijkse, of soms jaarlijkse evenement van Blizzard. Mm-hmm. Dus dan wordt het voor de hele wereld gelanceerd. Maar eigenlijk is het heel onderbiedig gezegd een Clash of Clans clone. Dat is een heel populaire mobile game. In het Warcraft-universum. En dat vind ik heel erg leuk. En het werkt best leuk. En het is gewoon lekker om een half uurtje per dag even in de trein te spelen.
Maar ja. Het is een soort RTS. Een basisje bouwen en legertjes
niet
maken.
Echt een basisje bouwen. Je hebt wel een basisje en je moet eigenlijk je legertjes strategisch inzetten. En die lopen dan wel allemaal zelf. Dat hoef je allemaal niet te besturen. Oh ja. Eigenlijk een soort beetje een clone tussen een mix tussen een RTS en een tower defense. Zo kan je het een beetje zien.
Ja, ja.
En dat kan je dus online spelen. Je kan een campaign is er. Het is best allemaal uitgebreid. Het ziet er leuk uit.
Maar dit is dus leuk voor de Warcraft liefhebber, namelijk zoals jij. En niet per se voor ik speel spelletjes op mijn smartphone. Mensen.
Nou, het is echt wel een leuk spelletje. En natuurlijk, er zitten...
Ja, nee, maar daarom mijn verbazing over dat dus blijkbaar kan. Om zo'n toch best wel hardcore PC-minded franchise in een smartphone game te gieten.
Ja, maar dat is wel een van de meest breed gedragen franchises ooit, hoor.
Doe maar. Ja, nee, dus dit is Candy Crush meets Warcraft. Maar dan...
Nou, kijk, het is Candy Crush is natuurlijk nog wel een stapje meer casual. Maar zeg maar, Clash of Clans is echt heel populair. En als je dan... Clash of Clans is niks. Dat is helemaal niet interessant. Qua franchise dan, hè.
Ja.
En Warcraft is dat wel. Nou, dat vind ik interessant.
Leuk.
En ik wil nog één dingetje kort benoemen. Ik had echt een fantastisch weekend. Want zondagavond... zaterdagavond... Ik was aan het werk en dat kan dan thuis. En dat was dan een beetje saai.
Je zat een beetje op Twitch.
Er gebeurde niet zoveel.
Te zappen.
Nee, en toen zag ik een tweet. En dat was een tweet van het account GeoGuessr. En dat is een spelletje, wist ik. Daar kan je gewoon, dat is een Google Maps. Krijg je een fotootje en dan moet je uitzoeken waar je precies bent.
Je mag een beetje streetviewen in een minuutje. En dan moet je bedenken waar op de wereldkaart je bent.
En er bleek dus dat daar een wereldkampioenschap van bezig was. En ik klikte op die Twitch link. En ik zie Nederland tegen Frankrijk.
In de finale.
Het stond 1-0 voor Nederland. En ik tune in. En het is echt, wat kijkt dat heerlijk weg. Goede commentatoren. Rete spannend.
En dit is dan een team. Omdat je zegt Nederland tegen Frankrijk. Een groepje al in je eentje. Nee, okay. Dus één Nederlander tegen één Fransman.
Dan heb je de verschillende ronden. Je kan of dat je mag bewegen op de kaart. Zeg maar met Street View. Of het is stilstaand. En een van de commentatoren was Rainbolt. En die kon dan ook gelijk zeggen van... Oké, we zijn nu in Bulgarije. Of we zijn nu in Turkije. Of in Griekenland. Want dan is de strepen van de weg zijn net anders.
Zo bijzonder.
Nou ja, en die gasten die zijn zo vreselijk goed daarin. Echt op gewoon tientallen kilometers. Ieder land. Guatemala. Brazilië. Argentinië. Het maakt allemaal niet uit. Zij weten het. En Consus, een Nederlander, die is dus wereldkampioen geworden.
Mooi.
Dus,
dank voor deze bijdrage, casual smartphone game specialist Daniel Mol. Ik wil het even over twee games met jullie hebben. Namelijk de eerste is eigenlijk de grootste big budget release van Ubisoft dit najaar. Assassin's Creed Mirage.
We work in the dark to serve the light. Is it all
Ja.
Ja, jij hebt er wel iets met Assassin's Creed.
Ja, ik vind het heel erg leuk, dat type spel.
Ja, heb je deze gevolgd en dacht je, die moet ik spelen? Of
ik heb alleen geen PlayStation.
Nee, maar dus ik heb gewoon Xbox.
Komt die nu ook op de Xbox?
Ja, natuurlijk. Ja, al jaren multiplatform.
Ja, maar ik dacht niet dat het meteen multiplatform zou zijn.
Jawel. Nee, Assassin's Creed Mirage is op alle grote platforms spelen.
Oh, dan ga ik hem zeker spelen.
Nou, dat precies. Zeker?
Ja, precies. Want wat ik wou zeggen. Nee, het is een beetje een mixed bag. Het is een soort reboot. Het is terug naar hoe het ooit begon, ruim 15 jaar geleden. Back to basic zou je kunnen zeggen. Gestroomlijnd of kaal. Het is net hoe je het interpreteert, zal ik maar zeggen. Dus weer heel erg de focus op in wat kleinere stedelijke gebieden rondlopen en sluipen. En niet meer hele basissen bouwen en mensen recruteren. En we gaan een wereldhandelorganisatie opzetten. Dat is op zich fijn. Visueel is het wel. Zeg maar, we hebben het over 15 jaar geleden. Deze game ziet er een beetje uit als 15 jaar geleden.
Oh.
Of op de PlayStation 3.
Ja, ik vind dat niet zo goed.
Bijzonder toch, omdat het echt een big budget is.
Precies, de resolutie is wel hoog, de framerate. Maar gewoon de belichting is echt wel ouderwets. Het is wel sfeervol, maar het is echt je ding. Geen PlayStation 5 of Xbox Series.
Ik vind het raar. Het voelt een beetje als een game uit een ander tijdperk of zo.
Letterlijk.
En niet in a good way.
Nee, niet in a good way.
Maar ik wil even één ding zeggen. Assassin's Creed is gestopt bij Black Flag. Dat was de beste Assassin's Creed ooit. Daarnaast alleen maar slechter geworden.
Hier ben ik het deels mee eens. Eén reden waarom je hem wel moet uitproberen, juist als je geïnteresseerd bent in culturen van de wereld. Deze game is in het Arabisch te spelen. Arabisch gesproken. En dat wilde ik eigenlijk altijd al. Want dan heb je echt het gevoel dat je in het Perzië van honderden jaren geleden rondloopt. Dus dat is dan wel goed gedaan. Andere game die ik wil benoemen, heel onder laken en pak. Cocoon. En dat is een tip aan iedereen die daar nog niet van gehoord heeft. Je hebt hem misschien al wel gespeeld, want hij staat op Xbox Game Pass. Dat is een goede manier om soms zwaar ook indie games leren spelen. En het is een prachtig, compacte, gepolijste, slimme indie game van de maker van Limbo en Inside. Die heb je misschien ook wel eens gespeeld. Ook al wat oudere games waarbij je eigenlijk gewoon heel simpel van links naar rechts rende en eigenlijk niet zoveel zag. Nou, dit is meer top-down. Je kan maar twee dingen doen. Lopen en je hebt een actieknop. En het is puzzelen en tussenhalingstekens vechten. Het is zo mooi.
Het regent tienen,
Het is zo'n heerlijk ouderwetse, maar dan in de positieve zin des woords, gestroomlijnde simpele game. Snap je? Gewoon, je loopt en je drukt op een knop en er gebeuren dingen en gaat spelen. Het ziet eruit als Dune, dus dat staat ook in een review trouwens. Waarom hebben jullie dit nog niet gespeeld?
Zelda.
Ja, oké.
Ik ben CS2 aan het spelen.
Kom er zo op. Feline, wat speel jij wel dan?
Nou,
Behalve Zelda.
Ja, behalve Zelda. Afgelopen weekend vrienden te logeren. En dus toen dachten we, ik dacht, leuk, laten we eens overkoekt uit het vet halen. Zo'n keukensim, weet je wel. Dat je moet hamburgers bakken en dan moet iedereen zijn taakjes doen. Bakken en vlees hakken en kaas geraspen en zo.
Ja.
En dat was wel weer heel erg leuk. Maar mijn man die wil dus niet meer bij mij spelen. Want ik verander wel een beetje in een kleine dictator als het spel gespeeld wordt.
Mm.
Maar we hadden meer vrienden erbij. Dus toen gingen we weer samen spelen. En het leuke was wel, vind ik, dat zoveel van dat spel zich buiten het spel afspeelt. Dat je moet heel veel overleggen. Van, oh, jij moet dit doen, jij moet dat doen. En dan hebben we een hele nabespreking van, oké, wie zat er het minst te doen?
Gameplan even met elkaar analyseren en bedenken hoe het de volgende keer beter kan. Of hoe je wel voor die 3 scoren sterren.
Ja, wij gingen dus al zelfs voor de 4 sterren. Want we hadden overal al 3 sterren gehaald.
Ja.
Dus ik vond het wel een heel erg leuke manier van co-op spelen.
Lekker.
Omdat je wel samen een taakje aan het uitvoeren bent. Maar het is anders dan als je een platformer, zoiets als Rayman of zo Mario samen speelt. Ja, dat is toch wat meer losjes.
Ja.
Terwijl dit ook heel veel echte samenwerking vergt. Wat misschien ook wel zo is bij spellen waar we het straks over gaan hebben. Dus ik vond het wel heel erg leuk, maar na een uurtje was toch wel weer besloten dat met familie Hermans dit spel niet te spelen.
Toch wel weer gewoon lekker in je eentje Zelda spelen.
Ja, gewoon weer in mijn eentje helemaal grinden voor alle punten, want niet iedereen vindt dat leuk.
Ja, nee, dat blijkt. Nou, laten we het dan maar eens gaan hebben over echte teamsport.
The main game.
En dat doen we door het spreekwoordelijke podium te geven aan 2 echte e-sports toppers. Want deze 2 behoren tot de beste Counter-Strike spelers ter wereld. Officieel.
Let's go.
Want afgelopen maand werden ze met hun team Nederland wereldkampioen tijdens het WK in Roemenië. Dus zeg ik van harte welkom Melania Gina Miliotti.
Hi.
Goed dat je er bent. En Halat Missi Nabi.
Hallo.
Ook fijn dat jij er bent. Daniel en ik keken jullie livestream toen jullie daar begin september in Roemenië om de wereldtitel aan het strijden waren. Was een superspannende finale. Nou, nu zijn we een aantal weken verder. Hoe is het nou, het leven als wereldkampioen Counter-Strike?
Terug naar normaal.
Terug naar
lekker,
normaal.
Lekker terug in het kikkerlandje. En
niet
heerlijk
basken
weer
in de glory of genieten of nog meer mensen slayen?
Dat altijd.
Ja?
Ja, ja, zeker.
Hoe was de respons? Hebben jullie veel felicitaties, aanbiedingen? mooie andere dingen gehad nadat jullie daar van het WK terugkwamen?
Naar mijn optiek kon het wel ietsjes meer zijn. Ik bedoel, we hebben wel Nederland vertegenwoordigd.
Ja.
En het was natuurlijk leuk geweest om een nieuwsartikel misschien ergens te vinden. Of juist het Nederlands team op Twitter.
Ja.
Of hun misschien een retweetje hadden kunnen plaatsen. I don't know.
Het Nederlands team op Twitter, hoe bedoel je? Want jullie hadden je eigen account.
Team NL bedoel je?
Ja, gewoon Team NL. Ja,
ja, dus het Olympisch.
Olympisch,
bedoel je. Ja,
ja. Ja, gewoon even daar, support, weet je.
Maar hebben jullie daar contact mee gehad, bijvoorbeeld met NOC en zo?
Nee.
En dat hadden jullie wel willen hebben, dus.
Ja, natuurlijk.
Ja, maar wat gaat er dan mis?
Communicatie, denk ik. Of het lack aan interest.
Ja? Is gewoon geen interesse? Of is het moeilijk om überhaupt een voet tussen de deur te krijgen? Waarom heeft Sportland Nederland moeite om de beste Counter-Strike-spelers ook te adopteren? Wat zit daar volgens jou? Of is dat het feit dat het een shooter is? Laten we het zo zeggen.
Ja, want zijn er voor andere e-sports bijvoorbeeld wel? Is er een Nederlandse e-sports organisatie? Vallen andere e-sports wel onder NOC en NSF? Ja,
ik zit zelf wel eens bij dat soort gesprekken. Er is een stichting voor e-sports in Nederland. Er wordt ook gewerkt al jarenlang aan erkenning voor e-sports door NOC en NSF. Maar ik weet ook uit de ervaring dat zodra het over iets met een pistool gaat, dat ze heel erg kriegelig worden bij NOC en NSF. En hoe zouden we dat moeten doorbreken? Laten we het constructief opstellen.
Het is een spelletje.
Wow. Ja, nou ja.
Ik word hier echt dus doodziek van. Hè? Kijk, dus wij hebben wereldkampioenen.
Ja,
Counter-Strike.
Ja, snap het.
Nee, maar Counter-Strike is gewoon een van de belangrijkste, misschien wel de belangrijkste e-sport.
Mm-hmm.
Laten we zeggen Dota, League of Legends, pakken we er nog bij. Nou, oude liefde StarCraft. Ja,
als je het over absolute aantallen van mensen die spelen. En
ja,
die
maar ook gewoon, zeg maar, als je goed bent in een schietspel, dan ga je niet Call of Duty professioneel spelen, dan ga je Counter-Strike spelen. En ik vind het. Daar word ik echt een beetje geïrriteerd van. Ook als ik dit nu weer hoor. Dat oude mensen bij de NEC, NSF. En gewoon sowieso Olympisch Comité als geheel. Ga nou lekker gewoon Counter-Striken.
Ja.
Op de Olympische Spelen. Kom op alsjeblieft, zeg. Ja. Weet je wel.
Maar dat gaat dus toch om het doorbreken van een bepaalde beeldvorming. Waar we, zeg ik dan, dus nog niet in slagen.
Ja, zou ik wel zeggen. Je hebt wel genoeg andere landen die hun e-sporters wel steunen.
Ook in Counter-Strike?
Ja, zeker.
Ja? Noem eens een paar voorbeelden. Welke landen doen dat?
Je hebt Zweden, die heel erg achter hun spelers staan. En die heel de Scandinavische landen maken zelfs toernooien voor hun, alleen maar voor de Scandinavische landen.
Ja.
Hun nationale teams. Om daar gewoon extra toernooien en dat soort dingen te doen. Dus zij zijn eigenlijk wel een goede voorbeeld voor het steun geven aan e-sporters. En zeker staan ze achter de CSGO-players, voornamelijk.
Precies. Ja, oké, dus het kan wel. Ja,
zeker,
okay,
zeker.
Mooi. Even naar de basis. Oké, we hebben een hele mooie case gepassioneerd van Daniel gehoord over Counter-Strike. Het is enorm bekend. Het is volgens mij ook nog steeds de meest gespeelde game volgens de Steam-cijfers. Week na week.
Ja.
Maar toch even de essentie van die game. Melania, wat is nou de grote kracht van Counter-Strike als e-sports game?
Het is heel erg tactisch. Veel tactischer, denk ik, dan andere schietspellen. Het is ook simpel om het te begrijpen als kijker.
Want twee teams van vijf, als ik het goed heb. Hè?
Ja, klopt. Zo
allemaal verschillende specialismes.
Ja, in het spel zelf.
Mm-hmm.
Aan de buitenkant kan je dat niet echt goed zien.
Mm-hmm.
Wat voor soort rol iemand heeft in-game. Tenzij je daar wat meer vanaf weet. Maar als buitenstaander kan je dus Counter-Strike best wel snel begrijpen. Omdat de rondes aftikken, je moet de bom planten. Gewoon alle basic dingen. Is wel, ja.
Ja, want je speelt verschillende scenario's eigenlijk, hè, moet ik zeggen. Je hebt zeg maar de map, het level, en iedere keer word je opnieuw daar geplaatst, ook ronde na ronde. En zorgen dat je de meeste score pakt als team tegen team.
En ik denk dat het ook wel veel kijkers trekt, omdat het altijd eigenlijk wel actief. Je hebt altijd wel wat te doen met Dota of League. Dan is het gewoon de eerste 15 minuutjes ben je aan het.
Een soort van algemeen geaccepteerde truce of zo, waar iedereen een beetje aan het grinden is.
Mensen draaien een beetje om elkaar heen.
Er gebeurt niks.
In Counter-Strike is het inderdaad gelijk als de eerste ronde begin je met pistolen. Eigenlijk is die ronde al heel spannend. En dan, ja, precies. Ja.
Ja. Oké, maar dat is toch wel bijzonder. Want ik hoor jou, Daniel, ook wel eens buiten opnames om gepassioneerd over Counter-Strike. Ik heb een keer voorgesteld om in een LAN-party Counter-Strike te spelen. Zei Daniel, doe maar niet, want dan word ik wat te fanatiek.
Nou, het is meer. Ja, en dan wordt het ook niet leuker op. Want als je. Ja, ik bedoel. ik ben best slecht. Helemaal als ik met jullie hier zit, ik ben heel slecht in Counter-Strike.
Maar wel, iedereen die je afmaken, maar,
ja,
hij is
maar wel, dus wel als je daar gewoon 1000 uur in hebt of zo, dan ben je wel gewoon echt 10 keer beter. En als je het spel snapt en weet wat dan de angles zijn en hoe je een beetje moet bewegen en zo, dat zijn gewoon, dan wordt het niet gezelliger op, zeg maar.
Nee, precies. Hoe onderscheid je aan de top van Counter-Strike? Wat zorgt ervoor dat jullie wereldkampioen zijn geworden, bijvoorbeeld?
Nou ja, je merkt het ook dat Tinnik en Melania heel veel voor het team hebben betekend. Want 3 van onze spelers zijn eigenlijk nooit op LAN geweest.
Oh.
Die hebben nooit zo'n toernooi eigenlijk dan meegemaakt. Volgens mij de tweeling wel eentje, maar dat was echt na een dagje waren ze al uit het toernooi. Dus dat tel ik niet echt mee. Mm. Dit was wel een hele uitgebreide toernooi dat ze wel heel veel ervaring konden opdoen. En wat je ook heel vaak ziet in dit soort toernooien, dat er heel veel delays zijn met matches. En je had daar ook een temperatuur van 38 graden. Dat speelt wel allemaal mee in je irritaties.
Dus
en
je hebt het eigenlijk
over
alle omstandigheden buiten het spel om.
Ja.
En die goed de baas blijven. Dat is eigenlijk een beetje een van de belangrijkste manieren om te zorgen dat je de beste blijkt op zo'n toernooi.
Ja.
Zegt dat goed?
Ja, daar onderscheid je je wel van de andere.
Ja, precies. Maar dus jullie hebben een hele professionele aanpak dan? Dus goed op je
door
conditie.
Ervaring.
Door ervaring. Gewoon ervaren spelers en jonge, getalenteerde spelers, volgens mij. Dat is een beetje de mix in jullie team, hè?
Ja,
ik denk dat wel echt ook wat. Ja, dat wel dat een doorbreek had gemaakt voor ons als team. Maar wat wel fijn is dat ze dus heel erg meegaand waren en best wel makkelijk. En ons wel een beetje. Het touw lieten voorttrekken. Dus dat hielp ook natuurlijk. Dat ligt ook een beetje aan wat voor soort characters je hebt qua teamgenoten. Maar alles viel
maar
gewoon.
Jij bent in het dagelijks leven, werk je bij ASL Faceit. Hè? Een internationale grote e-sports organisatie. Daar begeleid je ook spelers. Heb ik dat goed?
Ik doe coördinatie voor evenementen. Maar in het algemeen is het. Ja, het heet player management. Ja. Dus we zorgen ervoor dat alle spelers op hun plek zijn, wanneer ze er moeten zijn.
Dus je bent
etcetera.
Nog gewend om heel erg goed, zeg maar, mensen de juiste kant op te begeleiden, zal ik maar
zeggen. Ja, inderdaad. Maar dat ben ik altijd wel geweest. Want in elk team waar ik voor speelde, was ik ook teamcaptain. Mm-hmm. En ik regelde eigenlijk alle vluchten, hotels, gewoon logistics, promotie, marketing, echt van alles deed ik.
Yeah.
En ik ben eigenlijk pas sinds februari gestopt en toen bij ESL gaan werken.
Ja, precies. EFG, daarvoor dus, ben je altijd op hoog niveau actief geweest voor teams waar je zelf dan ook in speelde. Dus.
Ja, klopt. Ja.
En dan, maar hoe blijf je dan toch ook weer gefocust op de game? Ik bedoel, je bent ook onderdeel van de 5 die daar in de finale van het WK staan. Dan moet je ook nog even met een virtueel geweer in je hand presteren, naast dat je al die dingen aan het regelen bent de hele tijd. Is dat moeilijk te balanceren?
Ja, ik denk dat dat best wel onderschat wordt door andere mensen. Hoeveel werk er eigenlijk in gaat.
De organisatie.
Ah, het is heel grappig, want in corona had je natuurlijk ook gewoon dat e-sports doorliep. En toen had je, als het goed hebt, verbeter me vooral. Maar volgens mij toen in de grote toernooien wonnen totaal andere teams. Omdat het offline was. Dat het ineens gewoon de hele teams die traditioneel goed op LAN waren. Dus in een grote zaal met publiek en vuurwerk en weet ik veel wat. Die presteerden ineens niet zo heel lekker meer. En dan dus gasten die vanuit hun slaapkamer super goed waren. En dat waren heus wel bekende spelers, maar niet zo bekend.
Mm.
Die begonnen ineens te presteren. Dus dan kan je heel goed zien hoeveel die ervaring en dat verschil met LAN uitmaakt.
Dat juist op zo'n plek zijn, dat het toch een ander gevoel geeft dan thuis zitten.
Ja. Dat is dus eigenlijk iets wat, zelfs ik niet eens besef, laat staan het grote publiek. Die denken gewoon, je bent een game aan het spelen en of je dat nou thuis achter je computer doet of daar op een podium, dat moet niet uitmaken. Maar dat is dus een wereld van verschil eigenlijk.
Zeker.
Ja,
het is gewoon een stukje comfortabel als je thuis bent sowieso. En je hebt ook een ander soort tafel, een ander soort stoel. Dat speelt heel erg mee, maar ook gewoon mensen die gewoon eten naar je kijken. Ja. Dat gevoel heb je wel van achteren. Van, er zitten constant mensen naar mij te kijken. En heel veel mensen die raken daar wel gefrustreerd in.
Is dat dan ook nog anders omdat jullie vrouwen zijn? Heb je het daar wel eens met mannelijke e-sports atleten over? Of zou dat geen rol mogen spelen?
Wat bedoel je dan precies mee? Dat we meer bekeken worden? Of,
nou ja, juist als je kijkt op Twitch, hè, een enorm verschil met e-sports zijn de streamers. En daar heb je wel eens van, oh ja, die trekken de aandacht, want het zijn gamende vrouwen en die trekken de mannelijke kijkers, zeg maar. Jullie zijn vrouwelijke e-sporters. Voelt het dan alsof je ook door het, zeg maar, wat minder prettige mannelijke kijkers die vinden, oh, het zijn vrouwen, die zijn toch niet zo goed, allemaal onzin, maar dat je daardoor meer onder het vergrootglas zou liggen onbewust? Dat zou nogal kwalijk zijn, denk ik.
Nou, aan het begin van het toernooi nog niet. Maar je zag wel aan het einde dat wel heel veel ging aantrekken. Ja. Heel veel mensen die gingen naar onze matches kijken. Dus dat was wel grappig om te zien.
Maar als in het, mensen die dan met een beetje hateful comments komen, of die denken van, oh, en ook reageren van, wow, wat vet dat het Nederlands vrouwenteam daar aan het sleeën is. Allebei.
Ja, allebei. Maar ja,
dynamiek.
Ja, allebei. Maar het grappige is wel, wanneer ze naar ons kijken, dan zien ze wel van, oh, ze zijn toch wel goed.
Ja.
Want we hebben bij heel veel teams ook wel heel erg afgemaakt.
Ja, en dan laat je zien dat je gewoon effing goed bent.
Ja, zeker. En ik weet nog, een van de mannelijke coaches die vroeg aan mij van, oh, waarom zijn jullie niet helemaal gehyped als jullie net een map gewonnen hebben of een ronde gewonnen hebben? Ja. Dus ja, voor ons telt het niet zoveel voor tegen deze tegenstander. Wij vonden ons beter. Dus dan ga je niet elke ronde jezelf hypen en zo.
Nee, precies.
Nee, maar ik denk niet dat we zo in het algemeen waren. We waren best wel low-key. Iedereen zei, ja, van, jullie zijn echt het stilste team op het evenement.
En dat was gewoon jullie focus. Maar,
ja, is dat jullie kracht dan? Ja, de concentratie.
Ja, maar kijk, we zijn geen officieel team buiten het evenement om. Want iedereen speelt voor andere organisaties, et cetera. Dus ja, om daar dan te spelen en te winnen. Ja, misschien geeft het wel een extra, ja, boost of ja, confidence boost. Maar ik denk dat wij als Nederlander ook best wel, ja, humble zijn. Wat is het woord ervoor in Nederland?
Ja,
ingetogen, bescheiden.
Wat waren jullie, zeg maar, in jullie eigen ogen de kansen om te winnen van tevoren? Want als ik zeg maar mijn kennis over mannen Counter-Strike, nou, dan is Nederland, ja, we hebben een aantal spelers die redelijk meekomen.
Twee
maar,
op dit moment.
Ja, ja, precies. Maar niet het niveau van Denemarken, Zweden.
Dat zijn toplanden.
Ja, Frankrijk, Amerika, weet ik veel. Gewoon zo, er zijn zoveel meer landen die veel meer talent hebben dan wij. Mm-hmm. Wat waren jullie kansen van tevoren? Want jullie winnen, ik bedoel,
in de finale stond je tegen Argentinië.
Ja, en de halve finale ook. Ja,
ja, ja.
Exact dezelfde scores volgens mij uit de maps, zag ik ook nog. Maar
ja, klopt. Ja. Dat was wel heel grappig. Nou ja, Europa is de meest dominerende regio eigenlijk. Mm-hmm. Dus toen we hebben natuurlijk een qualifier gedaan voordat we naar de wereldkampioenschap gingen. En dat was tegen alle Europese teams. En daar hebben we allemaal tegen gewonnen. En ook voornamelijk de sterkste teams. Dus ja, daaruit bleek wel dat we een beetje bovenop iedereen stonden. Er waren wel een aantal landen die niet meededen. Bijvoorbeeld Rusland en Polen. Dat zijn wel een van de sterkste tegenstanders.
Ja,
ja, Polen deed wel mee, maar ze stuurden een ander team.
Precies.
Ja,
klopt inderdaad. Ja. Dus omdat zij niet meededen, waren wij wel hun stand-in van de winnaar, zeg maar.
Ja.
Dus ja, toen we het in de qualifier van Europa wonnen, dachten we wel van oké, dit is wij zijn nu wel het team om te verslaan.
Ja.
Zeker haalbaar, ja.
Ja, een beetje weer een noob 101 vraag. Maar ik heb een paar keer Counter-Strike gespeeld in mijn leven. Als ik eens een keer, voelde ik me dan als console daar hard een beetje niet op mijn gemak, op een LAN-party was en er werd Counter-Strike gaan. Hoe word je goed in Counter-Strike? Ik wil het niet van Daniel horen, ik wil het van de wereldkampioen horen.
Ja, en hoe zijn jullie begonnen?
Daar ben ik ook zo nieuwsgierig naar. Hoe deden jullie het al als meiden toen jullie nog kind waren? En hoe reageert de omgeving nou op als je zegt, ja, mijn hobby is schietspellen?
Oké, ik zal wel beginnen. Ik ben gaan gamen door mijn ouders. Omdat ik eigenlijk vroeger wat later op wou blijven. En hun speelden dus 's avonds Team Fortress Classic.
Jouw ouders speelden Oh,
en
wow,
Quake.
Geweldig.
Wat
ja, vet. Zo'n jeugd.
Dus mijn moeder speelde eigenlijk ook in een professioneel team toen. Niet naar evenementen geweest, omdat ze een kind had natuurlijk. Ze kon niet, maar ze speelde wel met hun op weet ik veel, wat voor platform het was. Clanbase. Ik denk eerder dan Clanbase. Het moet wel iets anders zijn geweest. Zodoende kreeg ik mijn, ja, ik vond het eigenlijk best wel leuk. Heel erg leuk. Dus ik kreeg mijn eigen computer. En als ik gewoon ambitieus over iets ben, dan ga ik van alles naar op zoeken. Dus
weet je er steeds bekwamer in.
Ja, ik speelde ook toernooien. Ik ging me bij alle forums aanmelden. En op een gegeven moment kwam Steam uit. En toen was iedereen van Team Fortress Classic naar Counter-Strike gestapt. En mijn oom speelde ook Counter-Strike. Dus dat was voor mij ook een hele goede Switch. Dus ja, ik ben 1.5 toen gaan spelen, denk ik. Of misschien zelfs wat eerder.
Nou, over welk jaar hebben we het dan? Dat je echt serieus Counter-Strike ging spelen?
Mijn eerste evenement was 2004.
Zo, dus dan hebben we het echt al bijna 20 jaar geleden.
Ja, dat was...
En voor jou, Alan?
Voor mij, mijn neef, die had Counter-Strike 1.6. En ja, mijn broer en ik zagen dat. Dus wij wouden dat ook wel spelen. Nou, het wel een paar keer gespeeld hadden bij hem thuis. Dus mijn broer had het gekocht en geïnstalleerd. En toen waren we allebei elke dag een beetje verslaafd aan.
Mooi.
En toen hebben we Source toen heel lang gespeeld, maar niet competitief. Want ik begon toen ik 12 was.
Ook lekker vroeg.
Ja. En toen rond mijn 20e, 19e werd ik door een 1.6 vrouwelijke speler, Boefje, aangesproken als ik een Nederlandse team wou maken. Dus wij hadden volgens mij ongeveer 4 jaar een Nederlandse team. Hebben heel veel Nederlandse en Belgische lands ook ingespeeld. Ja. We hebben MCON eSports toen ook vertegenwoordigd. Dat volgens mij bijna de enige organisatie nu is in Nederland. Die best wel wat teams heeft.
Ja.
Ja, toen heb ik wel op een gegeven moment gekozen tussen mijn studie en Counter-Strike.
Ja.
Dus ik was een tijdje ook gestopt met spelen.
Heb je toch weer opgepakt? Op een gegeven
toen heb ik het weer opgepakt, ongeveer 1,5 jaar geleden of zoiets.
Oh.
Zodoende ben ik eigenlijk hier terechtgekomen.
Ja.
Ik heb hiernaast ook wel een ander professioneel team gehad. Dus eigenlijk na... dat ik terugkwam van Roemenië, ben ik daar alleen maar heel erg mee bezig geweest.
Ja.
Dat kwam uit een andere grote organisatie, ENS.
Finse organisatie volgens mij, ja.
Ja.
Leuk. En wat Feline net zei, hebben jullie nou ooit, even los van gewoon haatcomments op Twitch of wat dan ook, maar gewoon uit je directe omgeving, van je vrienden en familie, negatieve reacties gehad? Van, je zit toen de hele dag een schietspelletje aan het spelen, gaan een serieuze baan doen of zo. Of valt dat dan mee? Nou, bij jou niet, denk ik, want jouw ouders speelden al shooters.
Dat dus helpt dan ook.
Dat helpt?
Ja, mijn vrienden vonden het allemaal heel erg leuk. En die vonden dat best wel tof. Ja? Ik heb nooit echt binnen
nooit
mijn...
hoeven verdedigen dat je dit doet.
En had je dan ook in het echte leven vriendinnen die dit ook leuk vonden? Of alleen online?
Nee. Mijn thuissituatie en bij school, mijn vriendjes daar, die vonden het wel leuk, maar ze speelden het zelf niet.
Mm.
Dus ik was wel echt de enige in mijn omgeving. Uiteindelijk heb ik natuurlijk wel bijna al mijn vrienden van het gamen.
Dat is er zichzelf slecht. Heb je bij jou negatieve reacties in je omgeving gehad? Maar je friends en family die zeggen van Counter-Strike, really?
Ja, mijn ouders die waren heel erg op tegen. Omdat ik natuurlijk ook wel heel veel tijd daarin besteedde. En ik had ook nog mijn studie. En dat was soms niet zo echt te combineren.
Moet je weer gaan uitleggen waarom je al die uren in dat spel pompt?
Ja, precies. En ook omdat mijn broer heel erg het spel zocht. Of eigenlijk wel spellen in het algemeen zocht. Om zeg maar een escape te zoeken van de realiteit. Dus
ja.
Die is een beetje
verloor zichzelf een beetje in de games. Ja,
precies. En dan waren ze bang dat ik dezelfde weg op ging. Maar gelukkig nooit gebeurd. Ik heb zelfs nu een professioneel team gehad. En ik werk nog als fulltime apotheker. Dus
kijk,
het kan allebei.
Dat is een letterlijke work-life health balance.
Ja,
precies. Mooi.
Ja, want het is allemaal, jullie zijn allemaal dus zeg maar niet fulltime. Geldt dat voor iedereen?
Niet professioneel in de zin dat je ervan kan leven. Van alleen gamen.
Het kan wel.
Zijn er vrouwen in Counter-Strike die prof zijn, zeg maar fulltime prof?
Ja, zijn er wel genoeg van die een paar teams, ik zou 3-4 teams zou zeggen, die ongeveer 2,5k zoiets krijgen. Ja. Dus dat je daar gewoon goed van kan leven natuurlijk.
Net maandsalaris, ja.
Ja, precies.
En dat is dan in dienst bij een e-sportsorganisatie? Of leef je dan van prijzengeld?
Nee, het is gewoon salaris. En dan bovenop daar krijg je nog prijzengeld als je dat wint.
Mooi. We moeten het ook nog even hebben over de game zelf. Want notabene kort nadat jullie wereldkampioen Counter-Strike Global Offensive werden, CSGO, kwam opeens Counter-Strike 2. Daar kwam Daniel ook al over aan mijn bureau staan. Hoe landt dat? Is dat wat ik kan me voorstellen, zoals dat vaak gaat bij een nieuwe game?
Net als of het uitmaakt, in CS2 dat ze waarschijnlijk ook wereldkampioen geworden.
Ja, nee, dat bedoel ik niet. Ja, ik bedoel meer van, is er heel veel gedoe omdat er opeens nu een nieuwe versie van de game is? En houdt dat jullie ook heel erg bezig? Of is het gewoon business as usual en gewoon door?
Ja, voor de competitieve wereld is het best wel een switch. Want er worden non-stop toernooien gespeeld eigenlijk. En sommige tournament organizers zeggen, we spelen nog heel even CSGO.
Mm.
En die anderen willen doorgaan naar CS2. Dus dan is het een beetje een clash. Wat gaan we spelen? Wat gaan we oefenen? In het algemeen, ja, iedereen moet wel switchen naar CS2 uiteindelijk. Dus ja, niemand speelt eigenlijk meer CSGO.
Ja.
Ja, ik denk dat het net te vroeg was.
Ze hadden nog iets langer moeten doorontwikkelen. Ja. En dan, ja. Want er zitten nog bugs of balancing issues.
Ja, zeker. De Michael Jackson move.
Ja, inderdaad, als je iemand heel snel piekt, dus iemand heel snel op een hoekje komt en dan schiet, dan had je de laatste week of zo een bug dat iemand een soort van...
Leunt hij over zijn voeten.
Leunt, ja, als een soort smooth criminal in de hoek omvloog. Dat was heel weird. Maar Valve had dus beloofd om CS het in de zomer CS2 uit te brengen. En nou, volgens mij op de laatste zomerdag hebben ze het uitgebracht. Waardoor het is eigenlijk gewoon nog niet helemaal af. En er zijn nog niet alle maps zitten erin. En veel bugs inderdaad. Veel dingetjes waarvan je denkt, nou, dat had je in beta ook wel eruit kunnen halen.
Ja.
Ja, en het is nu inderdaad een rare situatie dat het nu gewoon is uitgebracht. Ja, en dat iedereen dus... Er zijn dus ook toernooiorganisatoren, als ik het een beetje goed meekrijg, van dat er is ook een beetje een challenge van dat mensen het laatste CSGO tournament willen organiseren.
Oh echt?
En dat alle grote majors die worden wel weer CS2. Het is gewoon een beetje een rare situatie en het is eigenlijk gewoon ja, het werkt gewoon niet zo.
Ik denk dat het beste was geweest, want je hebt twee player breaks in CSGO in CS. Dat is gewoon tijdens de zomer, dus dat begint best wel vroeg in juni.
Dat geen competitie.
Een soort zandenschop.
Ja,
afgedwongen door de vakbond.
Ja.
Oh, wow.
Ja, precies. Het was eigenlijk eind juni, juli. Maar dat hebben ze dus vervroegd naar juni. Zodat niet de wintermaand te kort zou zijn. En de ander seizoen dus wat langer. Maar goed, voor mij was het logisch geweest dat ze dat dan in die periode zouden doen. En als dat niet lukt, dan gewoon wachten totdat december is. En gewoon het nieuwe jaar met een nieuwe game beginnen.
Ja.
Ik denk dat het beste was geweest, maar ja.
Ja. Maar maakt het voor jullie heel veel uit? Of is het gewoon weer spelen en de beste worden?
Ja, het spel is gewoon niet klaar eigenlijk om competitief te spelen. Dat is gewoon een feit. Maar ze hebben denk ik ook het voornamelijk gedaan omdat volgend jaar is wel de major en dan willen ze wel alle bugs eruit hebben. En hoe doe je dat? Om het gewoon erin te gooien in de community. En dan komen zij met dit is een bug, dit is een bug. En dan komen ze er gewoon sneller naar het eindtoestand waar ze willen zijn.
Ja.
En als ze dat later hadden uitgebracht, dan zouden ze niet zo ver zo snel komen.
Ja.
Dus dat is het meer. Maar dat heeft wel natuurlijk een hele naslag met zich mee dat het brengt.
Ja, maar toch volgend jaar, dan neem ik aan, is er wereldkampioenschap. Dan zal het toch Counter-Strike 2 zijn. En dan moeten jullie je titel verdedigen.
Ja.
Mogen we het nog heel even hebben over vrouwen e-sports?
Ja, sure.
Oh, okay. Vinden jullie het zeg maar snel genoeg groeien? Want ik krijg toch een beetje het gevoel, e-sports is best wel hard gegroeid, maar al dat groeigeld en al dat is toch vooral volgens mij bij de mannen terechtgekomen.
De groei is niet inclusief, bedoel je?
Nou, ik vind het gewoon een beetje, en dat is een onderdeel van mijnzelfde boosheid, dat is ook de boosheid die naar NOC en NSF gaat, maar dat is ook misschien een boosheid, bijvoorbeeld Team Liquid, Nederlands team, gigantische
internationaal team zelfs.
Ja, zeker, maar gewoon in Utrecht Nederland, gevestigd. Ja. Super grote trainingslocatie en zo. Hebben zij überhaupt een vrouwelijk CS-team?
Nee, geen CS.
Nee,
wel Valorant-team.
Ja.
Maar dat was wel grappig, omdat als het over vrouwen en e-sports hebben, dan denkt iedereen naar CS. Want dat was de beginbasis. Dat is de eerste game eigenlijk waar een vrouwenteam ontstond.
Ja, maar vinden jullie het snel genoeg groeien? Want ik irriteer me er gewoon een beetje aan dat je gigantische organisaties hebt met gigantische sponsoren en dat toch niet, ik bedoel, volgens mij moet het vanuit hun komen om het gewoon ook te pushen, anders groeit het niet echt. Ik bedoel, dit wereldkampioenschap is fantastisch en ook een lekkere smak geld gewonnen, maar Ja, vind je het snel genoeg groeien?
Een paar jaar geleden toen was het bijna doodgegaan. Het vrouwelijke scene, omdat er ook Valorant ontstond en er geen competities waren voor de vrouwen. Toen kwam ESL Impact natuurlijk. En dat heeft wel even een push-up gegeven. Maar sindsdien, wat het probleem is eigenlijk geweest, is er worden te weinig teams naar de toernooien gestuurd.
Ja, ja.
Dus ja, de online qualifiers zijn wel heel erg booming. Maar ja, wat uitmaakt is eigenlijk het gezien worden op land natuurlijk. Ja,
dat je erheen vliegt, dat je in een hotel zit.
En
ja.
Hoe komt dat dan? Omdat er geen budget gemaakt wordt om vrouwenteams ook te sturen? Of omdat ze er niet zijn?
Budget is zeker een issue. Want het wordt vaak georganiseerd op een al een bestaand evenement. En dan is het alleen dat weekend. Want het is bij in een expo. Expo-hallen die hebben sluitingstijden. En ja, tickets om een week lang mensen te faciliteren van tickets en het evenement. Dat is gewoon bizar veel geld. Dus ja, je kan niet zo heel veel teams laten spelen binnen 2 dagen. Dus dan wordt het snel al gewoon 8 teams die naar een evenement gaan.
Dan wordt het al compacter dan het zou kunnen zijn.
Ja.
En het bijvoorbeeld met mannentoernooien wel is.
Ja.
Ja.
Het lijkt me heel mooi als gewoon als de teams het niet doen, laten we dan gewoon voor de, zeg maar het Olympisch gedeelte, dat we dan vrouwen als eerste doen. Want
ja, laat dat een oproep zijn aan de NOC's en IOC's.
Ja, maar echt, we hebben 725 verschillende e-sportsbonden volgens mij. En denktanks en weet ik veel. En het schiet allemaal niet op.
I feel you.
Ja. En dan gewoon kap met FIFA en Formule 1. En sorry, Joe, maar
gewoon
die domme spellen moeten eruit.
Het zou juist een mooie onderscheidende waarde zijn om een game als Counter-Strike.
Zou Dota niet een Olympisch sport worden in het volgend...
Daarover vraag je me een beetje. Dat,
ja, dat
misschien
weet ik
wel.
Niet.
Dat lijkt me fantastisch. Ik bedoel, ik vind Dota niet om aan te zien. Maar het is wel. Het is in ieder geval serieus.
Het is een interessante game, inderdaad. Om,
heb je eigenlijk ook gemengde teams? Dat zou ook nog kunnen, toch?
Heel
dat zou kunnen
bestaan. Weinig.
Te weinig.
Eigenlijk niet.
Zouden we dat meer moeten willen? Of levert dat...
Ik ben er echt een voorstander van.
Nou, laten we zorgen dat dat gebeurt. Dan is een mooie manier om gemengde teams op de link te spelen. Ook in e-sport.
Maar gewoon inderdaad, kom uit je holletje en. Kijk welke e-sports relevant zijn en niet welke e-sports je zelf het leukst vindt.
Nee, goed punt. Dank in elk geval voor jullie verhaal. Melania Gina Miliotti en Halat Missi Nabi van het Nederlands vrouwenteam en de regerend wereldkampioen in Counter-Strike. Dankjewel.
Dank je.
Retro-rubriek.
En natuurlijk sluiten we nog even af met een terugblik op een bepaald videospelletje van vroeger. En dat doen we altijd met een collega. En vandaag is dat Luc de Klerk van onze redactie bij BNR. Luc, goed dat je er bent.
Leuk
goed
dat
je er bent. Welke game van vroeger heb jij letterlijk fysiek, dat vind ik altijd fijn, meegenomen in de studio?
Ja, het is Blinks the Timesweeper voor de oude Xbox. Dat is echt die eerste Xbox.
Dit vind ik mooi. En ik zou zweren dat Fien ooit over deze game gehad heeft. Maar iemand in All in the Game, inmiddels bestaan we al een tijdje, was een keer helemaal lyrisch over deze game. Ik weet nog dat dit op de Xbox, de originele Xbox, was aangekondigd als dit moet de Mario Beater van de Xbox worden.
Ja.
Hoe oud was jij toen?
Ik was denk ik... het staat volgens mij 2002. Dus dan was ik 2.
Wauw. Ja. Nou, jij hebt hem niet gespeeld toen je 2 was, denk ik.
Nee, ik denk dat ik een jaar of 4, 5 was toen ik hem voor het eerst speelde.
Echt een van je allereerste games?
Ja, zeker. Want wij hadden thuis... mijn vader die had een vriend die bij Microsoft werkte. En toen had hij op een gegeven moment een presentatie ergens voor hem gedaan. En toen kreeg hij dus een Xbox thuis. Op een gegeven moment. Hij wilde snel graag die Xbox hebben.
Lekker gamen.
Dus wij hadden die Xbox thuis op zolder staan. En we hadden onder andere dit spel liggen. En ik denk dat voor een kind van 4, 5 trok dat katje, dat ziet er wel schattig uit.
Ja.
Trok dat denk ik toch aan. Dus dit is denk ik een van de eerste games.
Oeh. Dit is een van de eerste games.
Dit is een van de eerste games die ik toen ben gaan spelen.
Ja.
Toen de tijd. En ik snapte er denk ik zelf ook de ballen van.
Ja.
Want ik heb hem dus van het weekend weer even gespeeld. Jij zei nog, hij staat op Game Pass.
Ja, hij staat op Game Pass. Ik heb hem ook even gespeeld. Je bent dus een kat met een stofzuiger in je reis door de tijd.
Ja.
Om de tijd stil te zetten, vooruit te spoelen, terug te spoelen. Om vijanden te verslaan en objecten te verzamelen. En het gaat letterlijk zoals ik de afgelopen 10 seconden zei. Dat is de game.
Ja, het deed mij een beetje denken ook toen ik het weer zag. Want ik herinner me dus ook helemaal niet meer hoe dat verder, wat het verhaal was. Ik had geen idee denk ik vroeger. Het deed me een beetje denken aan van Loki, de Time Bureau en zo. Hoe dat eruit ziet. Dus je hebt die katjes inderdaad.
Klopt.
Die zijn de timesweepers. Zij beheren de tijd. En dan moet er een planeet gered worden.
Heeft dit ooit nog een vervolg gekregen? Want het is niet echt een franchise dat...
Nee, hier
het is niet echt de nieuwe Nintendo. Het is de nieuwe Mario geworden, toch?
De grap is... Kijk, meerdere dingen. Het had dus de mascotte moeten worden. Nou, wat je zei, Luc, die kat, hè, die spreekt aan. De game zelf. De grap is, ik heb het ook dus gespeeld afgelopen weekend. Gewoon om het te doen. Ik had het nog nooit gespeeld. Ik had het alleen gezien destijds. Het speelt als een Dreamcast game. Namelijk de laatste spelcomputer van Sega. Het is ook gemaakt door een team van oud-Sega-medewerkers. Die ook nog aan Sonic hebben meegewerkt. Het heeft die vibe. Het is echt 20 jaar terug in de tijd. Ik vind het eigenlijk bijna onspeelbaar nu. Het is best wel houterig en voelt niet heel concreet. Het is best moeilijk ook. Dus ik snap waarom het niet geworden is. We hebben het erover alsof het een echt klassieker is. Het heeft de uitstraling van een klassieker, maar als je het speelt, is het geen klassieker.
Nee, toen ik het ging spelen, dacht ik ook, vond ik het ook best frustrerend.
Ik had je 4 of 5 en jezus.
Ja, nee, maar omdat ik snap ook niet, zeg maar, hoe ik dat toen heb kunnen spelen. En ik besefte ook, ik was dus aan het spelen en ik heb denk, toen ik 4-5 was, nooit verder gespeeld dan de eerste 4 levels.
Ja, dat moet wel.
Want ja, dat was toch veel te moeilijk. Dus ik kwam nu voor het eerst in mijn leven, na een paar minuten spelen was ik verder dan ik voor de eerste in mijn leven ooit was gekomen. Dus dat was wel grappig.
Mooi. Dankjewel voor deze memorering aan Blinks de Timesweeper, Luc de Klerk. Goed dat je weer luistert naar All in the Game. Vertel je vrienden over deze podcast. Beoordeel ons op je favoriete platform voor podcasts. En vergeet niet om lekker te gamen. Want dat doen wij ook zoveel mogelijk. Tot de volgende All in the Game. Dag.